Enkele afleveringen geleden hebben wij het gehad over wat te doen wanneer je een club overneemt. Zodra de organisatie staat, kan er verder gekeken worden. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je jouw club verder kan ontwikkelen? Waar managers vaak tegenaan lopen, is het laatste stapje zetten. Van subtopper in eigen land naar topteam in eigen land. Of van subtop in Europa naar een echte topper in Europa. Wij willen jullie hierbij helpen door te kijken naar het scouten en ontwikkelen van talenten. Het inpassen van deze talenten en het opbouwen van een selectie en dit te managen. Er is namelijk niets mooier dan die ene parel ontdekken. Dat ene talent in dat obscure land. Maar hoe vind je die speler? En hoe laat je hem vervolgens ontwikkelen tot die ene wereldspeler die de winnende maakt in de Champions League?
De Football Managers United podcast.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Bas en vandaag zijn Huub en Paul, de Marten en de Julia, bij mijn Hanne van K3. Leg uit, Paul. Waarom deze
goedenavond, heren.
Ja, ik ben degene die een aanzienlijk of een klein of een groot deel, met hoe je het bekijkt, van het script geschreven heeft. En Guido maakt altijd zo'n mooie, is het een vergelijking? Ik weet niet hoe zo'n ding heet, maar ik begrijp er nooit wat van. Dus ik dacht, ik doe gewoon iets waar ik er drie van ken. En vanmiddag zat mijn dochter de show van K3 te kijken. Erg leuk, ook voor vaders. Want het zijn allemaal minderjarige mooie meiden. Maar toen dacht ik, hé, dat zijn er drie. Dus dan kan ik deze drie dames noemen in de podcast. En dat heb jij bij deze gedaan.
Ik ben er nog ingetrapt ook.
Ja. Ja.
Maar we gaan het vandaag niet over K3 hebben.
Nee, het is niet de K3-podcast. Nee,
dan ben je verkeerd ingeschakeld. We gaan het over voetbalmanager hebben en over squadbuilding. Voordat we gaan doen, hebben we natuurlijk nog het Muppet-team, het Managers United podcast team, waar we weer aanpassingen gaan aanbrengen. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable unfolds before our eyes. Managers United podcast team. De opstelling op dit moment is eigenlijk als volgt. Predrag Rijkovic op goal, rechtsback Max Aarons, centraal Martin Vitek en Jorrel Hato, linksback Camavinga, controlerende middenvelders Warren Zaire Emery en Arthur Vermeeren. Buitenspelers zijn Julien Duranville, Luca Ooyen. Op 10 speelt Christophe Danjek en in de spits Samet Basdar. Nou, aangezien ik de host ben, dan laat ik de eer aan jullie om hier wat te veranderen. Paul, wie ga jij kicken?
Nou, ik kan het heel kort houden. Bij mij gaat Jorrel Hato eruit. Want die
wat
speelt bij Ajax.
Een verrassing.
En ik breng Hansko erin, want die speelt bij Feyenoord. Zo gaan die dingen. Ja, ik vind dat er een beetje meer kwaliteit in het team moet. Want het is gewoon belangrijk dat je twee goede centrale verdedigers hebt. En ik neem de eerste stap om dat te doen. Dus Hansko voor Hato.
Duidelijk. Ja, daar ben je natuurlijk helemaal vrij in. Huub?
Zeker, ja.
Waar ga jij voor?
Ik heb net even... Ik speel nog, zoals luisteraars wellicht weten, FM 23. Ik heb net even gekeken hoe Christophe Danek daar gedaan heeft. Die is bij mij naar Sparta Praag verkast van Sigma Olomouc. En daar heeft hij in twee seizoenen, in één seizoen en nog een heel klein beetje, heeft hij nu 8 wedstrijden en 1 goal. Dus ik vond het tijd om hem te vervangen door een speler die mij wel wat heeft opgeleverd. Ik speel met Sparta en ik zit nu in het begin van seizoen 27-28. Nog altijd de grote man op het middenveld bij mij is Sven Meinans. Sven Meinans, in het echt natuurlijk inmiddels bij AZ. Maar bij mij heeft hij in 5 seizoenen 65 goals en assists opgeleverd. Voor een middenmotor in de Eredivisie. Bij mijn eigen save wijd ik daar nog wel ietsjes verder over uit. Dus dat is prima. Voor mij een belangrijke speler. En dat terwijl hij bij mij op het centrale middenveld en dus niet eens echt als 10 speelt.
Dat zijn geen verkeerde cijfers. En ja, we gaan eens kijken hoe lang deze spelers in het team blijven staan. Ik heb namelijk het idee als er volgende week een Ajax-ziet in de podcast zit dat Hato eruit gaat. Of dat Hansko eruit gaat. En misschien komt Hato er wel weer in.
Dat zou echt heel flauw zijn.
Net zo flauw als jij misschien wel. Huub, jij had het net over je eigen save. Nou, ik zou zeggen, vertel er meer over.
Onze eigen save. Vorige editie zat ik volgens mij aan het eind van het seizoen hiervoor. 26-27. Qua transfers. Ik heb me nogal beperkt qua transfers. Dus ik heb daar niet zo heel veel gedaan. Omdat het niet zo liep zoals ik wilde, heb ik wel Jorginho Wijnaldum transfervrij binnengehaald half september. Die is inmiddels 36. Nee, maar hij is wel inmiddels 36. Met als gevolg dat bij mij nu onder contract staan een 36e Jorginho Wijnaldum en een 37-jarige Kevin Strootman. Wijnaldum heeft...
Een beetje oud, Huub.
Ja, een beetje oud. Hè? Ja, maar ja, als je jezelf de beperking oplegt dat je alleen door de club opgeleide spelers mag halen. En Sparta heeft gewoon wat spelers die wel echt op hoog niveau hebben gespeeld. En die zijn alleen maar te halen op het moment dat ze wel een beetje oud zijn.
Eens. Maar wat kunnen ze fysiek nog? Dat vind ik wel meteen het...
Dat valt niet tegen. Ook niet echt mee hoor, maar... Als ik naar een Wijnaldum kijk, die heeft 18 voor natural fitness, dus dat is fijn. Maar zijn acceleration zit op 11, balance op 13, uithoudingsvermogen op 11. En de rest zit op 10, behalve strength en pace, die hebben wel fors ingeleverd. En een Kevin Strootman, die bij mij wisselspeler is, die zit qua balance en jumping reach nog goed. Maar zijn snelheid komt op 4 en op 6 uit.
Is die relator erbij?
Zijn uithoudingsvermogen op 7. Dus, die heeft ook... die heeft nu 3 wedstrijden gespeeld. Die heb ik een seizoen eerder al gehaald. Toen heeft hij nog wel wat minuten gemaakt. Maar met zijn 19 voor determination, professional als personality, is die belangrijk in de kleedkamer en in mijn mentoringprogramma. Dus dat was eigenlijk de voornaamste reden. Verder is hij wel echt nog goed, zeg maar. Zijn mentale attributen zijn goed. Zijn technische attributen zijn ook heel behoorlijk. Soms mag hij toch nog een beetje minuten maken. Ik heb na een erg mooie voorbereiding heb ik een lastige start van de competitie gehad. Na 4 wedstrijden had ik 1 punt... en 2 goals. Het ene punt kwam door een 0-0. Maar daarna heb ik de Graafschap op bezoek gekregen en ging ik naar Volendam. Dus ik heb nu uit 6 wedstrijden heb ik 5 punten. Dat houdt nog niet over. Ik heb een paar aanpassingen gedaan in spelersrollen om het iets beter te balanceren. Mijn probleem is sowieso dat ik krijg gewoon te makkelijk tegen goals. Mijn middenveld en aanval zijn heel behoorlijk. He, ik heb Mijnans nog. Ik heb Verschuren. Ik heb Van Krooi. Ik heb Blauwritsen nog. Ik heb echt een goede new gen op rechtsbuiten. Maar achterin staat een jong talent. Centraal achterin met Augustin Drakpe. Die zit bij Sparta en daar heeft nog nooit iemand van gehoord. Mijn keeper is een talentvolle keeper van 22, maar die is nu nog niet zo goed. Mert Allegost, die heb ik teruggehaald van Ajax. Abels is nog steeds mijn rechtsback. En mijn linksback is Delano Vianello. Een heel behoorlijke herdivisieback, maar niet meer dan dat. Dus daar zit de kwetsbaarheid. En dat levert veel tegendoelpunten op en dat kost punten.
Ik denk inderdaad als Abels je rechtsback is, dat inderdaad wel genoeg zegt over je moedige idee. Want ik vind het echt een super tof idee. Maar dat is gewoon, niet een hele beste voetballer.
Nee, nou, en het probleem wat ik heb en wat waar deze aflevering wel mij misschien nog wat bij kan helpen. Ik heb wel echt goede jeugd. Alleen die groeien tot een bepaald punt. En op dat punt zijn ze nog steeds minder dan mijn basisspelers. Op het moment dat ik ze genoeg speeltijd wil geven om door te ontwikkelen, dan lever ik meteen kwaliteit in, zeg maar. Dus ik maak meteen een afweging van wil ik punten pakken deze wedstrijd of niet? Of kies ik voor de ontwikkeling? Dus dat is altijd wel spannend.
Dat zeker.
Dat kan ik begrijpen. Ja, dat zijn de afwegingen die bij deze aflevering gaan.
En dat is ook, en als je bij een Ajax of een Feyenoord zit, dan zijn die spelers, de jonge spelers die je speeltijd wil geven, van een dusdanig niveau dat je zegt van, nou weet je, die gooi ik een keer in tegen Emmen en dan pak ik toch die 3 punten wel. Nou ja, dat is bij Sparta is dat anders.
Ja, en vooral als je met een beperkte verdediging speelt,
ja,
dan zit je ook niet zo heel snel ook een kwetsbaarheid ergens anders op het veld extra bij.
Nee, maar ook als ik Abels, zeg maar, ik bedoel, ja, het is geen geweldenaar, maar ik kan ook een 18-jarige rechtsback erin zetten, maar die is wel gewoon nog even 2 niveautjes minder. Die wordt hopelijk uiteindelijk wel beter, maar dat is die nu nog niet. Maar ja, als ik hem steeds die speeltijd niet geef, dan is het de vraag of die uiteindelijk ooit echt beter gaat worden. Dus dat is de voortdurende afweging die ik aan het maken ben, zeg maar.
Maar het houdt
daar wel, komen wij op terug, daar komen wij op terug. Toch,
het
Bas?
Het houdt een uitdaging natuurlijk in de safe. Als je altijd maar kan kopen wat je wilt kopen, dan wordt het misschien een beetje makkelijk.
Ja, ja, en ik heb wel momenten dat ik een beetje vastloop, hoor. Dus ik ben daarom ook een soort side safe met Fiorentina begonnen. Maar dat is niet interessant verder om diep op in te gaan. Dus gewoon om het voor mezelf een beetje leuk te houden. Momenten dat het bij Sparta niet loopt, en dan keer ik niet loopt, en dan keer ik altijd wel weer terug.
Om je even zelf niet gek te laten worden. Ja, plezier te houden in het spelletje. Paul, waar ben jij in mijn land?
Ik zit bij Beerschot. En ik denk dat ik daar in eerdere aflevering ook over verteld heb. Zoals de vaste lezers van het forum en jullie allemaal van de WhatsApp-groep wel weten, zit ik op dit moment ziek thuis. Dat is heel vervelend, maar dat geeft wel mij de tijd om lekker veel voetbalmanager te doen. Het is uit de hand geëscaleerd tot 28 mei 2033. Toen Huub zijn verhaal over Sparta deed, word ik mijn tweede Champions League met Beerschot. En aan het eind van deze podcast, nou, dat gaat denk ik niet worden, maar ik moet in ieder geval over een paar weken het WK voor clubteams spelen. Wat helemaal op de kop gegooid is, want er spelen nu eens 32 teams. Wat wel fijn is dat ik nu 30 spelers kan selecteren om te gebruiken. Ja, eigenlijk gaat er alles van een leien dakje bij Beerschot. Ik ben dus begonnen op het tweede niveau, dat heette Challenger Pro League. Toen heb ik de Jupiler League bereikt. En daar ben ik nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer op rij kampioen geworden. Ik heb de Jupiler Pro League wel een klein beetje uitgespeeld. Het getuigt ook wel van de cijfers die ik kan overleggen. Dat is namelijk, even kijken, want het is natuurlijk zo'n irritant play-off systeem. Ik heb aan het eind van het jaar, heb ik 100... Dit is niet het jaar waarin ik nu zit. Nee, ik heb niet 134 keer gescoord. Ik heb veel meer gescoord. Dit klopt niet. Oh, na 30 wedstrijden heb ik 134. Uiteindelijk heb ik 172 keer gescoord. En 32 doelpunten tegen. Mijn absolute uitblinker, ster, speler, held is Emiliano Lopez. Die kennen jullie niet, want het is een new gen. Maar hij is misschien wel een beetje de inspiratiebron geweest voor de aflevering die we nu gaan bespreken. Ik heb hem namelijk op vrij jonge leeftijd overgenomen van de Pumas de la UNAM uit Mexico. En hem doorontwikkeld tot, ja, ik vind het een van de beste spelers van de wereld. Maar in die top 50 wordt hij eigenlijk nooit genoemd. Maar hij schiet mij wel zojuist naar de winst in de Champions League. Dus dat is best oké van hem dat hij dat doet. En hij scoort dus 49 keer in België per seizoen ongeveer.
Ik heb dus neem aan eigenlijk... dat je ook liever hebt dat hij naar de Champions League winst schiet dan dat hij in die top 50 spelers staat.
Zeker, ja. Nee, maar ja, ik wil hem wel een Ballon d'Or zien winnen, hoor. Dat is wel een beetje een doel aan het worden nu. Als we het zo moeten spelen. Hij is pas 22 jaar, dus hij heeft ook echt nog wel een toekomst voor zich. Hij heeft in 132 wedstrijden 115 keer gescoord. En dat als advanced playmaker of vooruitgeschoven spelmaker op 10, zeg maar. Dus niet eens als spits. Hij kan er wel spelen, maar daar speelt een andere gigant. Alejandro Castro, overgenomen van de Boca Juniors uit het tweede elftal daar. En die heeft dit seizoen ook 37 keer gescoord. Ja, verder eigenlijk de meest eervolle vermelding zou moeten gaan naar Aster Franks. Dat is namelijk de enige echte bestaande speler die bij mij speelt. En die ook echt speelt. Want ik heb nog wel een derde en een vierde keeper. Richmond Badou en Arnaud Bodaar. Dat zijn mijn derde en de vierde keeper. Maar die spelen eigenlijk nooit. Die zijn er gewoon meer voor het geval dat alles misgaat. Dat ging het ook. En toen heb ik mijn verhuurde keeper teruggehaald. Dus eigenlijk zitten ze er echt puur voor spek en bonen. Ja, en ik heb gewoon echt een fantastisch elftal. En daar gaan we zo meer over vertellen hoe ik daar aan gekomen ben.
En je hebt ook nog een sidesave, begreep ik.
Ja, ik ben een beetje aan de journeymannen geslagen. Want zelfs winnen begint soms een beetje te verliezen. Niet te verliezen, winnen begint een beetje te vervelen. Dus ik dacht, ik ga ze met een journeyman beginnen. En ik heb een database gedownload. Heb ik bij elke mogelijke club gesolliciteerd. En toen kwam er een club uit Qatar voorbij. En die spelen op het tweede niveau. Die zijn wel gepromoveerd. Dus het is niet een club met heel veel geld. En die club heet El Saab. En daar ben ik nu, denk ik, een 5-6 competitiewedstrijden mee onderweg. Toen de save begon had ik namelijk 4 spelers. En je moet er om te voetballen minimaal 11 opstellen. En het is ook wel handig als je nog wat wisselspelers hebt. Dus van heb ik een man of 22 gehaald, waarvan 9 buitenlanders. Want je mag er maximaal 9 hebben. En dat zijn eigenlijk alleen maar lange Afrikanen centraal achterin. En snelle Brazilianen en Argentijnen op de flanken. Om mijn lange Amerikaanse targetman te kunnen bereiken. Dat is een beetje kort gezegd wat er op neerkomt. Maar ik vind zelf dat ik een klein beetje aan het cheaten ben door in Qatar te beginnen. Want nou, ik krijg gewoon 2 miljoen salaris per jaar wat ik kan uitgeven. En dat is natuurlijk niet echt journeyman. Ja, feitelijk gezien mag het wel. Want ik ben aangenomen. Het is de club op een laag niveau. Enzovoort, enzovoort. Maar ik heb bijvoorbeeld nu Paul Keita. En die heeft een aantal jaar geleden nog bij Beveren gespeeld. En ik heb Dom Dwyer. Die nog in de MLS heeft gespeeld. Een aantal wedstrijden. Best veel trouwens bij Orlando City. Dus het voelt een beetje niet echt als een journeyman. Maar het is er wel een. Het doel is om alle Champions Leagues op alle continenten te winnen. En daarvoor heb ik ook landen in Oceanië ingestart. Zodat ik ook Oceanië kan winnen. Dus het is echt het doel om ook die te winnen. En zodoende de Hexagon Challenge te voltooien.
Leuke uitdaging.
Zeker, ja.
En ik dacht dat je ook nog met Leipzig speelde.
Ja, Bas, hou erover op, schrijf erover uit. Nee, dat was wel een beetje... Ik heb me laten overhalen door jou om mee te doen met de netwerk C.
Oh, je hebt jezelf aangemeld.
Nee, jij was smekend gevraagd van Paul, zou je alsjeblieft mee willen doen? Nou, toen heb ik gezegd, Bas, oké, voor jou doe ik het. Vooral omdat ik dat traantje in je oog zag. Toen dacht ik, nou, dan is het helemaal oké. Ja, ik ben begonnen met Leipzig, maar dat is niet zo best gegaan. Het grote voordeel van het netwerk 7 is dat het best snel gaat. En het grote nadeel van het netwerk 7 is dat het best snel gaat. Dus voordat ik met mijn ogen knipper, moet ik al 24 keer op door gaan drukken. Omdat ik anders boze berichten krijg van de mededeelnemers. En dat vind ik wel een beetje moeilijk. Waardoor ik dus gewoon... Ja, ik ben 35 jaar, bij mij gaat het niet zo snel meer. Dynamics en scouten en heel veel dingen, die gaan gewoon anders. Want je moet ook tussen de wedstrijden op vakantie. Nou, ik hoef het jou niet uit te leggen en de trouwe luisteraar ook niet. Want het is allemaal uitgelegd. Maar dan wil er wel eens een speler muiten en dan ben ik er niet om dat te fixen. Maar daarop op een gegeven moment alle spelers tegen me in het harnas gejaagd heb. Omdat ik volgens mij een speler niet verhuurd had, die vooral verhuurd had moeten worden. Dus de hele moraal zakt als een punning in elkaar. En toen gebeurden er nog wat dingen. Dus ik ben volgens mij... Ik stond 16e met Leipzig op 3/4 van het seizoen toen ik ontslagen was. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik de afgelopen tijd dus ook door fysieke malheur wat last heb van mijn rug. En daardoor niet altijd achter de laptop kan zitten. Omdat het gewoon een houding is die niet heel erg goed is voor mijn rug. Dus ik ben er ook wat avondjes niet bij geweest. Dus eigenlijk is het gewoon de schuld van Alexander Ziegler, mijn assistentmanager.
Ik weet niet of die ook ontslagen is of niet. Dat,
Ik hoop het. Ja. Nee, ik probeer er wel weer snel bij te zijn. Maar
dat is het ook... nadeel inderdaad ook. Als je een paar speelavonden niet bent achter elkaar, dan kan het ineens allemaal een beetje tegen je gaan werken.
Ja. Ja, terwijl het echt super leuk is, hoor. Het is een leuke, gezellige WhatsApp-groep, maar het, ja, ik moet ook nog even goed nadenken of het wel helemaal bij me past. En, maar dat ga ik nog doen. En ik hou niet van opgeven, dus waarschijnlijk kom ik wel weer bovendrijven.
Kijk, laten we daarop hopen.
En jij, Bas, wat spook jij allemaal uit? Ik begreep dat je vorige week een date had. Toen heb je een avondje niet kunnen voetbalmanageren, maar eromheen. Om die date heen, maar wat doe je zoal qua voetbalmanager?
Bij voetbalmanager zit ik nog steeds bij Bournemouth. Doe ik de Sir Alex Ferguson Challenge. En volgens mij de vorige keer dat ik hier zat, zat ik in het... Even kijken, derde seizoen. En dat seizoen heb ik afgerond... met een 7e plek, waardoor ik Europa League mocht gaan voetballen. De eerste 3 seizoenen was het qua punten eigenlijk al redelijk, of qua plek redelijk stabiel, maar uitschietje naar de 7e plek. Dit seizoen speelde ik dus Europa League en dat was eigenlijk ook wel te merken. Qua breedte van de selectie... liet het de eerste seizoen zelf nog een beetje te wensen over. Dat was ook nog voor de patch van SI. Dus ja, de blessures waren ook nog iets meer aanwezig dan dat ze nu zijn. Dus in de competitie ben ik eigenlijk niet verder gekomen dan een 11e plek. De laatste paar wedstrijden... ze zat er nog wel iets meer in qua positionering, maar toen heb ik de focus op de Europa League gelegd. Ja, ik heb bijvoorbeeld dit seizoen 13 keer gewonnen, 13 keer gelijk en 12 keer verloren, dus...
Ja, dat gaat lekker alle kanten op.
Het kan alle kanten op. Heel veel wedstrijden dat je gewoon beter bent de hele wedstrijd, maar in de laatste minuut nog een tegengoal krijgt of... Ja, beter bent, gewoon een tegengoal krijgt en dat je daarna moet herstellen om weer in de buurt te komen. Maar even kijken, ja, met een team uit de Premier League is het in de Europa League eigenlijk altijd wel goed te doen. Even kijken hoe ik het daar ook alweer precies heb gedaan. Europa League.
Had je die niet gewonnen?
Ja, die had ik gewonnen, maar ik dacht, ik bouw het even op. Maar ja, ik...
Lekker bal.
Dat wordt me niet gegund. Nee, het eindigde in eerste instantie 12e, dus had ik die tussenronde. En de tegenstanders dan zijn allemaal nog niet zo van hun heel dendere niveau. Apel Nicosia verslagen, Bologna verslagen, werd het al iets moeilijker. Kwartfinale kwam ik Fiorentina tegen, ook verslagen. Ja, dat zal jullie niet verbazen, aangezien Paul net al heeft verteld dat ik hem heb gewonnen. Een halve finale won ik van Tottenham over 2 wedstrijden na verlenging door een doelpunt in de 106e minuut.
Lekker.
En in de finale kwam ik Real Sociedad tegen.
Hey.
Ja, alsof het zo bedoeld is. Dit wordt een ideaal bruggetje voor mij zometeen.
Ja, dit is echt fantastisch.
Kwam ik in de 65e minuut wel 1-0 achter, ondanks dat ik de eerste helft eigenlijk wel beter was. Daarna wist ik het eigenlijk helemaal om te bouwen met een 68e minuut een goal van Estanis Pedrola. Ilya Zabarni scoorde de 2-1 en Justin Kluivert in de 89e minuut maakte die de beslissende goal, waardoor ik dus... Ja, eigenlijk net voordat we deze podcast op gingen nemen, dat je Europa League hebt gewonnen.
Het zijn toch wel 2 internationale prijzen. Jij nog even de Conference League vanavond. Hupe, we hebben de bingo compleet ongeveer.
Ja, dat gaat vanavond niet meer lukken, hè? dus dat helaas.
Nee, dat snap ik, dat snap ik. Ja, nee, lekker bezig, Bas. En, want ik hoorde je niet Sabari, maar die ene, hoe heet die Rus? Die erop lijkt. So, dat is wel daar ben jij wel fan van, klopt dat?
Ja, die zit standaard al bij...
Oh, maar er is ook een andere Rus die je altijd koopt, of niet?
Een Rus? Zakarian, bedoel je die?
Ja?
Nou, dit is ook een heel mooi bruggetje. Die heb ik wel bij Real Sociedad in de online save. Maar die zit daar ook aan het begin van de save al.
ik ben... Bas, als jullie gewoon lekker verder praten. Ik ben niet zo scherp vanavond.
Ja, met Sociedad in de online save ben ik 50 geworden in het eerste seizoen. Net op de laatste speeldag naast de Champions League plek gespeeld. Omdat Barcelona in de 88ste minuut nog wist te winnen. Die daarom de vierde plek afpakte van Almeria. Maar ja, die verloren de laatste wedstrijd. Dus daar ging ik ook nog overheen. Dus werd ik vijfde. Dus daar zat ik dicht bij de Champions League. Maar ja, mag ik me voor gaan bereiden op de Europa League. Want ook daar had ik de Europa League finale. Alleen daar had ik het pech dat ik in de finale tegen Liverpool moest. Ja, en die zijn dan toch nog een maatje te groot. En daar verloor ik 2-0 van.
Dat zonde. Is geen schande.
Nee, zonde. Maar ja, het was mooi geweest om Champions League te gaan spelen. Maar misschien is het qua selectie opbouwen voor volgend seizoen met het doorselecteren makkelijk om Europa League te spelen, zodat je een beetje kan proberen.
Ja, en van die weer die
daarover
winnen.
Gesproken. Dan, laten we het daar nou net over gaan hebben in deze aflevering. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The
unthinkable unfolds before our eyes. Het thema van de week. Dat is vet toevallig. Toeval bestaat niet, zei Johan Cruijff. Ooit. Toch? Was dat Johan Cruijff? Toeval bestaat niet? Hoop ik.
Dat Huub? Weet ik eigenlijk niet.
Jij hebt Johan Cruijff nog zien voetballen, volgens mij.
Nee.
Oh.
Op archiefbeelden.
Toeval bestaat.
Dat is een, volgens mij een boek dat overal verschenen is. Met de uitspraken.
Nou ja. Oké. Okay. Dan, hij zal het misschien ook ooit gezegd hebben. Maar genoeg over Johan Cruijff.
Ja. We gaan het voetbalmanager
hebben. Ga trouwens naar de musical van Johan Cruijff. Dat is echt best wel tof. Ik ben daar geweest, want mijn vriendin had vrije kaartjes vanuit haar werkgever. Dus ik ben voor het eerst in mijn leven naar een musical geweest. Maar het was de musical van Johan Cruijff. Dat is best wel tof. Ga het stip, ga erheen, neem je partner mee. Bestel een hapje, bestel een drankje. En het garandeert een leuke avond.
Nou, die krijgen er zo gratis bij.
Ja, zo zijn wij. Ja.
Even kijken. Deze aflevering hebben we eigenlijk een beetje opgebouwd. Eigenlijk een beetje op basis van een vervolgstapje op de aflevering over het overnemen van een club en wat je dan allemaal doet. Allereerst gaan we even alle drie ons eigen selectiebeleid bespreken. Hoe bouwen wij onze selectie op en hoe houden wij onze spelers tevreden? Daarna gaan we het hebben over het opzetten van een scoutingnetwerk, het ontwikkelen van talenten en het selectiemanagement qua doorselecteren en de talenten inpassen die je hebt aangetrokken. Even kijken, Paul, hoe is jouw selectiebeleid in voetbalmanager?
Ja, eigenlijk is dat altijd wel een beetje een soort van opbouw. Want in het begin, ik kies er altijd al voor om met een vrij kleine club te starten. Dat vind ik het leukst. Dit jaar was het Beerschot. Daarvoor was het Ajax Amateurs. Ik ben natuurlijk bij Notts County en bij York. Dat heb ik tot in de treuren over verteld. Dat zijn allemaal clubs die je toch wel klein kan noemen. En wat vooral belangrijk is, is dat je na een aantal jaar, want de eerste jaren, dat is eigenlijk gewoon huren, transfervrije spelers en gewoon kijken, korte contracten aanbieden. Zodat je ze ook weer kwijt kan. Omdat je natuurlijk het doel is steeds om een divisie omhoog te gaan, steeds beter te worden. Dus wanneer je dan spelers korte contracten aanbiedt, ben je er ook eerder van af. Want jij groeit als club, maar de spelers groeien niet altijd meer. Zeker niet als ze wat ouder zijn. Dus op een gegeven moment groeien gewoon een beetje uit je jasje, zeg maar. En dan zijn die spelers gewoon niet meer goed genoeg. Dus als je dat traject een beetje... Eigenlijk begint voor mij de save pas als er wat new gens in zitten. En als ik van mijn bestuur mag scouten op wereldbasis. Dus als ik de hele wereld mag scouten en ik... Er zitten wat new gens in na 3, 4, 5 jaar. Wat leuke new gens of wat, nou ja, wat meer new gens. Dan begint het voor mij pas. En wat ik eigenlijk altijd doe. Ik zoek heel graag jonge spelers. Waarom? Nou ja, die kun je nog beter maken dan ze op dit moment al zijn. Ze zijn soms wat goedkoper. En ik vind het gewoon leuk om een jong team op te bouwen tot een elftal vol wereldtoppers. Hoe doe ik dat? Het is misschien een beetje een dubbele... misschien is het al eerder besproken, maar dat is gewoon een gratis geheugensteuntje. Ik vind het heel leuk om naar de onder 19, onder 20 en onder 21 van nationale teams te gaan en daar te kijken. En wat ik dan eigenlijk doe is dat ik van boven naar beneden de jongste spelers als eerst bekijk. Waarom? Omdat wanneer spelers 16, 17, 18 spelen in nationale teams, dat vaak de betere spelers zijn. Dus als je bijvoorbeeld een speler van 16 hebt rondlopen in het onder 21 elftal, dan is dat wel handig om die even te scouten, omdat het dan vaak een hele talentvolle speler is. Dat is meteen een gratis tip. Nou, welke landen doe ik dan? Dat zijn een groot deel van de Zuid-Amerikaanse landen. Colombia is echt mijn absolute favoriet. Dat vind ik echt het heerlijkste en het leukste land om in te scouten. Dus met name de onder 21, onder 19, onder 20 teams, maar ook bepaalde clubs, en dat zijn vooral de America de Cali en de Deportivo de Cali's van Colombia. Je kan zelf in Football Manager opzoeken welke clubs nog meer goede jeugdopleidingen hebben. Want dat is wel belangrijk, dat je wel een beetje kijkt welke clubs hebben een goede jeugdopleiding, jeugdrecruitment, want daar komen de betere spelers wel naar voren, is mijn ervaring. Maar ook Ecuador, Uruguay, Paraguay en soms Venezuela zijn leuke teams om te kijken. Natuurlijk zijn Brazilië en Argentinië het best in het voortbrengen van wonderkids of leuke jonge spelers. Maar die zijn ook het duurst. Dus zeker in de beginjaren ontloop ik die een beetje. Omdat ik dan denk, wow, die is goed. Maar dan denk ik daarna, oh, daar moet ik 15 miljoen voor betalen. Dat is gewoon nog niet heel realistisch in het begin van een save. Dus ik ontloop Brazilië en Argentinië een beetje. Voor de rest Mexico. Ik noemde net al mijn sterspeler Emiliano Lopez. Die komt uit Mexico. Maar ook de Balkan, Scandinavië, Japan. En ik vind deze Football Manager Egypte, Ivoorkust en Ghana ook hele leuke landen om te scouten. Dat doe ik deels zelf door eigenlijk gewoon door de clubs te gaan, een beetje te scrollen. Nou ja, de jonge spelers dus eruit te filteren. En waar let ik dan op? Mag ik dit nu al verklappen? Of moet ik nu even stoppen met praten?
We kunnen eerst even kijken. Hoe ziet jouw eigen selectie er dan echt uit? Koop je gewoon alle talenten die los en vast zitten? Of hou je nog wel aan bepaalde regels daarvoor?
Nou, ik heb eigenlijk niet aan bepaalde regels. Wel in mijn hoofd wat regels. Ik vind het altijd wel fijn als een speler een positief karakter heeft. Maar daar gaan we straks wat meer over vertellen.
Dat klopt.
En ik probeer natuurlijk wel een beetje een balans te blijven bouwen. Het heeft niet heel veel nut om 5 rechtsbacks te kopen. Want je kan er maar 1 opstellen en 1 op de bank zetten. En daartussen roleren. Dus ik probeer, want anders dan krijg je echt... voor de eerste elf heb ik dan even specifiek over. Want ook daarin heb ik wel een bepaalde aanpak die we later nog wat meer gaan uitdiepen. Maar voor de eerste elftal gewoon 23 tot 25 spelers. Alle posities dubbel bezet. Positief karakter en jonge gasten. Dat is de trick wel redelijk voor mij. En over de rest komen we zo nog even te spreken.
Huip, hoe pak jij het aan? Ja, je hebt nu natuurlijk bij Sparta iets meer roeien met de riemen die je hebt. Maar ik neem aan
Bas, dat dit... Bas.
Ja.
Dit is Huub.
Oh, zeg ik Huip?
Bas, Huub. Oh. Aangenaam. Ja. Ja, nee, maakt niet uit. Ik,
geen punt. Ik hoor het vaker. Ik accepteer het altijd maar gewoon.
Huip is niet bij deze podcast. Huub, hoe pak jij het aan?
Ja. Als ik kijk naar mijn selectie, ik probeer altijd te zorgen dat ik net een paar posities dubbel bezet en dan nog net een paar man extra, zodat je bij een blessure niet meteen iets uit je tweede helft hoeft te trekken. Ik probeer vaak wel mijn grootste talenten juist in mijn tweede elftal te houden, omdat ze daar zowel dan goede training kunnen krijgen als speeltijd. Want als de speeldagen niet gelijk zijn, dan zeg maar, ze spelen in twee en ze trainen bij één, dan missen ze een trainingsdag in de week. Dus dat is zonde. En wat ik nu bij Sparta heb gedaan, ik heb een jongen van 20, en die heb ik al eigenlijk al heel lang bij mijn A-selectie, zonder dat hij daar minuten maakt. Maar die heeft wel een aardige personality. Is geen talent, gaat niet echt spelen. Maar ik denk, als ik hem nou gewoon lekker in die mentorgroepen stop met betere spelers, dan wordt dat een heel fijne speler om, als hij juist wat ouder is, in mijn tweede elftal te zetten. Zodat hij daar de talenten dan, de mentoring op zijn, voor zijn rekening kan nemen. Ik hoop dat dat gaat werken, dat ben ik nog aan het uitzoeken. Dus ik probeer vanwege de speeltijd mijn grotere talenten eigenlijk in de jeugdteams te houden, tenzij ik ze echt speeltijd kan gaan geven. Ik zorg voor dubbele bezetting en net een paar mensen extra. Dus dan kom je op een selectie van 4, 25 man.
Ja, en volgens mij heb ik het al een keer in gevraagd, Huub. Maar heb jij de database dat Sparta ook echt in de derde divisie speelt? Of
nee, dat is wel een issue. Jong Sparta speelt geen wedstrijden. Dus ik plan wel zelf oefenwedstrijden in. En ik heb ik ben begonnen met gewoon de clubs die daadwerkelijk in de tweede divisie spelen. Om daar maar uit thuis tegen te gaan spelen. Maar ook dat doet qua ontwikkeling nog wel wat. Ik probeer ze zoveel mogelijk uit te huren. Maar ook dat is nog wel ingewikkeld.
Ja, want dat is inderdaad wel een dingetje inderdaad.
Ja, dat betekent ook dat ik ook de talenten, zeg maar, eigenlijk zo lang mogelijk in mijn onder 18 hou. En dan de echt grote talenten gaan in één keer door naar mijn eerste team. Als daar plek is en ik denk dat ze echt daar minuten kunnen gaan maken. En anders probeer ik ze of te huren of zet ik ze in Jong Sparta. En daar spelen ze ook wel en ontwikkelen ze ook wel. Maar niet zo optimaal als je zou willen.
Nou ja, je hebt natuurlijk bepaalde beperkingen waar je mee zit. Dus voor jou is het soms natuurlijk iets lastig, hè?
Klopt. Maar kijk, ik kwam, Paul die had het ook over de scouting. Ik heb een tijdje geleden heb ik eens geprobeerd, niet met een Sparta safe, met een andere, om op positie te gaan scouten. Dus ik gooide gewoon vanuit de scouting voor elke positie en rol uit mijn tactiek, stuurde ik de scouts op uit in plaats van naar landen. Dat bevalt me minder goed, moet ik zeggen. Dus ik ben nu ook weer terug overgestapt op het scouten van landen en dan... ik gebruik niet een regio-scouting. Ik kies gewoon echt verschillende landen uit. En dan zet ik vaak voor een scout die ik naar een land stuur. Of die koppel ik aan een paar landen. Dan zet ik eigenlijk twee scoutingsopdrachten per land bij dezelfde scout. Eentje van 15 is dat geloof ik, jongste leeftijd, tot 20. En daar zet ik hou ik helemaal geen rekening met de current ability, het huidige niveau. Dus die schroef ik helemaal naar beneden. En ook de potential ability zet ik iets lager, op 2,5 ster. Omdat daar natuurlijk veel meer ontwikkelingsmarge in zit. En dan krijg je ook nog wel spelers, die hebben dan 2,5 ster geel. Maar grijs loopt het op tot 4,5. Die komen dan wel in je scoutingsverslagen. En daarnaast geef ik ze voor wat oudere spelers, 21 tot 26 of 28, ligt een beetje aan welk land het is en waar ik zin in heb. En dan zet ik hem vaak op 3 sterren, potentieel en 2 sterren huidig niveau. Zodat ik gewoon wel wat meer spelers krijg, dat ik zelf ook nog even kan beoordelen van hey... is dit nou wel wat of niet? Want die sterren, dat geeft een indicatie, maar dat klopt ook niet altijd helemaal.
Nee, klopt. Dat is ook weer afhankelijk van vorm en dergelijke.
Ja.
En van je huidige selectie.
Ja, klopt. Nou, ik denk dat we dan qua selectiebeleid eigenlijk allemaal wel een beetje op dezelfde manier bezig zijn. Ik heb ook zoals altijd voor dat elke positie dubbel bezet is. Wel probeer ik eigenlijk altijd, ja, het gaat ook wel een soort van automatisch om, dat één van de twee in ieder geval nog doorgroeimogelijkheden heeft. Ik heb nu bijvoorbeeld bij mijn Bournemouth save, ja, omdat ik, zoals de vorige keer volgens mij al zei, wil ik een beetje een realistisch selectie houden. Een herkenbaar team. Ik heb bijvoorbeeld Senesi nog wel centraal achterin staan. Nou, die is inmiddels 30. Dit jaar wil ik daar ook wel een vervanger voor gaan halen. Maar ik heb dan een Turkse centrale verdediger, Yassin Üskan, van 21 is die. Die heb ik als backup. Dat je op die manier altijd één speler met doorgroeimogelijkheden hebt. Minstens. En dan heb ik eigenlijk per linie vaak nog een extra speler. Om aan 25 spelers eigenlijk te komen. Zo, ja. Of een groot talent dat mee kan in de roulatie. Of een speler die bijvoorbeeld op centrale verdediger middenvelden, mid-mid en aanvallende middenvelden kan. Of een CDM en back. Of een buitenspeler die ook in de spits en CAM kan. Dat soort spelers. Een ja, manager van alles eigenlijk.
Lekker multifunctioneel.
Ja, die kunnen gewoon lekker in de roulatie mee. En ja, dat... soms krijg je van die buitenkantjes van die transfervrij kan overnemen aan het eind van het seizoen. Dat je denkt, ah, 22 jaar of zo, dat kan nog wel eens wat worden. Nou, ik neem je wel eens transfervrij over. Kan ik je later weer verkopen. Dan kan je mooi een jaartje mee ja, in het relatiesysteem. Zodat je wel wedstrijden blijft spelen en dus waarde verdient. Qua scouting hadden jullie het net al een beetje over. Paul, zit jij eigenlijk alleen maar op de manier die jij net beschreef te scouten? Of stuur je ook wel eigenlijk je scouts op pad met ja,
ja,
permanente opdrachten?
Ja, ook wel op pad
opdrachten?
Hoor. Ja, nee, zeker. En ik wissel het wel af, want het kost wel heel veel tijd om echt al die landen manueel door te zoeken. Dus ik vraag ook wel mijn scouts inderdaad om naar specifieke landen te gaan. Het zijn eigenlijk ook wel een beetje de landen die ik net noemde hoor. Er zijn op internet ook hele mooie lijsten te vinden van de landen waar je het best kan scouten. Ik denk zelf dat ik net het belangrijkste genoemd heb. Maar check vooral die websites even. Je zou nog aan Cameroen kunnen denken. Daar komen altijd wel leuke spelers vandaan. Marokko. Zie ik er nog een paar. Australië wel is een verdwaalde speler. Dus er zijn zeker nog landen die ik niet genoemd heb. Maar daar waren wel waar het interessant is om te scouten. Ja, wat ik verder nog wel doe is... Ja, wat ik... En dat vind ik een beetje een cheat. En hij staat iets verder in het script. Maar wat ik altijd wel doe, is naar player search gaan. En dan bij media omschrijving, die moet je wel even toevoegen. Om dan op wonderkids te zoeken. Maar dat probeer ik wel een beetje te beperken. Omdat het echt wel een hele makkelijke manier van scouten is. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel een beetje het equivalent van... mediaomschrijving. Ik lees in de krant een bepaalde naam van een speler en die komt naar voren. Want dat is namelijk letterlijk een mediaomschrijving. Als een speler positief in de krant beschreven wordt, is dat een mediaomschrijving. Dus ik probeer mezelf een beetje in te dekken, merk ik nu. Maar dat is wel een hele makkelijke manier om aan wonderkids te komen. En ik was wel benieuwd wat jullie daarvan vinden eigenlijk. En dan vertel ik zo nog wel een andere manier die ik ook gebruik om te scouten.
Ja, ik zelf zit er een beetje hetzelfde in als jij. Van het voelt als cheaten. Maar het voelt ook, ja, of het is ook, je krijgt tegenwoordig sinds de vorige FM ook aan het eind van maart, is dat volgens mij altijd, een lijst met de 50 beste talenten van de wereld. Volgens mij is dat meer gebaseerd op reputatie, maar ja, ook die kan je gewoon heel makkelijk allemaal scouten en dan heb je inderdaad ook 50 talenten die je gescout hebt.
Ja, ja. Die lijst is echt goddelijk, dat vind ik echt, het is echt mijn favoriete dag, invoedel manager is 31 maart. Want dat is voor mij echt waar kerst en oud en nieuw samenkomen. En Sinterklaas. Ik vind het echt heerlijk. En dan, ja. Ook daar doe je weer inspiratie in op. Want je kan wel een soort patroon erin zien. Van landen die vaak genoemd worden. En ik probeer inderdaad Engeland er een beetje uit te filteren. Want dat is niet cool om Engels te halen. Dat kost superveel geld. En Spanjaarden, als je wat verder in je safe zit, zijn ze wel betaalbaar. Maar ik heb daar wel bijvoorbeeld Andrei Vorobai. Hoe heet die Andrei? De beste man. Ivan Vorobai.
Andrei Vorobai is oudspeler.
Ja, precies. Zijn vader. Nee, ik heb Ivan Vorobai daar opgedoken. En die speelde bij Obolon. En die speelde in de tweede divisie van Oekraïne. Maar die stond wel op die lijst. Ik heb hem voor 2 ton binnengehaald. En die is nu 117 miljoen waard.
Kijk.
Althans, dat heb ik met... Dus dat is een beetje wat je er wel uit kan halen. En door wel om te ontwikkelen. Ja, dat is echt een... En dat was ook het eerste jaar of het tweede jaar dat ik in de Jupiler League zat. Dus ik was toen nog niet zo op niveau. Dus het was ook heel makkelijk, weer een schot in de boeg, om hem in te passen in mijn team. Omdat hij gewoon best wel snel al aanhaakte bij zijn medespelers. Hij had al best wel snel 3 sterren. Dus ik dacht, ik gooi hem gewoon voor de leeuwen. Want hij heeft ook een heel goed karakter. Daar ook wat later meer over. Namelijk een bevlogen karakter. Dus dat maakt gewoon dat het meteen een aanwinst was. Een manier die eigenlijk jij net een beetje noemde, Bas. Maar die ik een klein beetje wil aanvullen. En dat is, ik denk dat ik hem van Second Yellow Card op YouTube heb. Is om inderdaad echt op leeftijd te scouten. En ik heb het uitgewerkt in het script. Ik hoop dat ik het duidelijk vertel. Je gaat naar Recruitment Focus en je stelt in de leeftijd 15 tot en met 15. Dan selecteer je ook elke positie uit een willekeurige tactiek. Dus scout niet alleen op je eigen tactiek, maar op alle tactieken. En dan ga je naar wat Huub en Bas net ook een beetje zeiden. Ik begin dan op 5 zilveren sterren huidig niveau en 3 sterren potentieel niveau. Kleine nuanceverschillen met de rest van de heren. Gebied laat je staan op elke, net als scouts. En daar komen echt hele leuke spelers naar voren. Dat doe je ook bij de leeftijd 16, 16, 17, 17, 18, 18. En dan heb je aan het eind van het jaar, omdat ze natuurlijk, ze blijven maar doorscouten. Heb je aan het eind van het jaar gewoon een hele leuke lijst met spelers. En het kan echt wel in de honderden spelers lopen. Wat wel belangrijk is dat je dan op je shortlist zet. Want anders dan raak je op een gegeven moment een beetje kwijt. En dan kan je wat specifieke scouten. Want dan ben je gewoon een lijst van hele jonge spelers. Ja, Mark Dutroux zou er een moord voor doen met die lijst met jonge mensen. Maar wij hebben hem gewoon aan het eind van het jaar. En dan kan je daarmee los en kijken wat voor karakters, welke spelers je specifiek nodig hebt, waar een gaatje in je selectie valt. Ik doe dit tot en met 18 jaar, omdat een speler die je haalt op zijn 18 nog homegrown kan worden. En als je een speler haalt die 19 is, kan dat niet meer. En dat vind ik ook altijd wel een belangrijke toevoeging. Zeker in het begin, omdat dan de inkomende transfers zijn makkelijker dan de spelers die vanuit de jeugd doorkomen. Dus ik wil wel dat mijn 17, 18-jarige aanwinsten homegrown worden. Beetje de Ajax-manier, ook wel genoemd. Zodat ze, het scheelt gewoon een paar slots in je Champions League selectie. Want daar wil je naartoe. En dan kun je die 4 en die 8 spelers kun je weer voor andere doeleinden gebruiken.
Ja, het is vooral een beetje voorsorteren op de toekomst.
Ja,
al,
precies. Vooral dat inderdaad. Ja, een beetje vooruitdenken. Wat, zeker als je speler hebt met een heel positief karakter, 5 sterren potential. Het is even korter de bochten, maar dat worden echt wel talenten. En die wil je dan zo snel mogelijk binnen hebben. Omdat ze dan dus homegrown worden.
Huub, ja. Heb jij hier nog...
Zo uitgebreid doe ik dat niet. Ik scout dus veel meer per land, of eigenlijk in clusters van landen. En dan pak ik verschillende leeftijden bij elkaar. Die next-gen lijst, die ken ik ook wel, dat is wel leuk. Iets waar ik wel trots op was in mijn Sparta 7, omdat het daar natuurlijk vooral om de eigen jeugd draait. Afgelopen seizoen had ik er 2 man op staan, daar was ik wel blij mee. Ook allebei basisspeler bij mij. En waar ik nog wel naar kijk is ook buiten de potentie is de persoonlijkheid, omdat die het karakter, omdat dat zegt veel over kan veel zeggen in hoeverre die potentie waargemaakt wordt. En zeker als ze echt een sterk karakter hebben, dan kunnen ze ook de in eerste instantie ingeschatte potentie nog wel overtreffen. Op dit moment heb ik een spits die ik vooral een contract had aangeboden, omdat hij dus een goed karakter had en niet omdat ik dacht dat ik er wat aan zou hebben. En die is allemaal in aanvang veel talentvollere spitsen voorbij gestreefd en is nou mijn backup voor Lauritsen. Die komt dan uit de eigen jeugd, maar dat geldt voor spelers die je scout natuurlijk ook.
Goed.
Ja, is duidelijk. Even kijken. Wat ik hier nog op kan aanvullen is inderdaad... Ja, ik werk eigenlijk vooral altijd met scouting focussen op regio's. Ik, ja, ben zelf niet, ook niet echt van die jeugdteams doorstruinen, omdat ik dat ook altijd weer, ja, dan kom je heel vaak op de standaard uit, aankopen uit. En ja, daar hou ik zo niet zo van. Ik ontdek liever dat ene talentje dat niemand anders kent en dat dit een waardevolle speler voor mij wordt. Wat ik denk ik vooral anders doe dan jullie is dat ik een shortlist per positie eigenlijk aanmaak. Van elke positie waar ik mee speel, maak ik een apart shortlistje aan.
Ja, dat, en dat probeer ik. Doe ik tegenwoordig ook wel.
Ja. En ja, het uitgangspunt is inderdaad om ja, eigenlijk wel één talent erop te hebben staan. Gewoon een 17, 18-jarige speler die ja, dat homegrown kan worden. Een, ja, ik probeer ook eigenlijk altijd een begin twintiger erop te hebben staan. Eentje die eigenlijk direct als backup mee kan. Met een beetje geluk als basis spelen, maar dat die zich nog verder kan ontwikkelen. En een speler die er eigenlijk direct kan staan. Ja, dit kan natuurlijk een beetje overlopen, in elkaar overlopen. Dat je, ja, begin 20 kan er natuurlijk ook direct staan. Maar ja, dit kan bijvoorbeeld ook een speler van 6, 27 zijn die. Ja, waar je later.
Hou je die dan ook echt bij, zeg maar? Is het echt een korte, overzichtelijke shortlist?
Aan het begin wel. Nee, wat het vaak eigenlijk wordt, is. Ik vink altijd dat kopje aan met. Houd scout reporter up-to-date of shortlist spelers up-to-date of zoiets. Dan krijg je één keer in zoveel tijd weer een scout report in je inbox. En als ik die dan weer doorlees en ik denk, ah, hier heb ik niks meer aan. Of oh, die is misschien al heeft een transfer gemaakt en die is eigenlijk onhaalbaar. Dan verwijder ik ze altijd wel weer. En ja, het is een beetje afhankelijk van één keer in de zoveel tijd. Dan ga ik ineens weer even alles langs en dan verwijder je weer de helft.
Ja, nee, want als ik dat doe, dan ik zet nieuwe spelers die ik ontdekte wel op. En ik had hem altijd aanstaan. Ik heb dat vinkje bij die up-to-date houden uitgezet. Omdat ik denk, mijn scouts kunnen nuttiger dingen doen dan spelers nog een keer bekijken, zeg maar. Ik heb liever dat ze een nieuwe mogelijke interessante speler ontdekken. En bovendien werd ik een beetje er gek van dat ik steeds rapporten binnenkreeg van spelers die ik al kende. Maar als je het op die manier doet, werkt dat natuurlijk wel. Als je het gebruikt om gewoon steeds die spelers opnieuw te evalueren van, hey, is die nog, vindt die inderdaad nog interessant?
Ja, klopt. Ja. Ja, ik doe ook altijd, ik weet eigenlijk niet eens of dat heel erg vooruit maakt, maar ik probeer altijd sowieso mijn hoofdscout en een extra scout geen opdracht te geven. Dan heb ik altijd het idee dat eerder, als je spelers even een keer apart wil scouten, dat die dat dan oppakt en dat het dan inderdaad niet ten koste gaat van de, ja, scouts die continu op pad zijn eigenlijk.
Ja, dat, ik weet inderdaad niet of het zo werkt, maar dat, ik probeer dat ook vaak ongeveer zo te doen.
In mijn hoofd werkt het wel zo, dus.
Ja.
Dan is het goed.
Ja.
Hey, en daarna, want dan hebben we natuurlijk uiteindelijk hebben we spelers op een shortlist. Nou, je haalt wat spelers daarna, want dan komen ze bij je terecht. En Huub stelt het net al een beetje van, het is natuurlijk niet ideaal meteen een speler die je gehaald hebt op 17-jarige leeftijd in je eerste elftal te knallen. Kleine uitzonderingen daar gelaten. Ik heb het in het script genoemd van, wees lief voor je spelers, heb er aandacht voor. Nou ja, Huub vertelde net al wat over, van dat hij ze dus in zijn onder 23 laat spelen, maar ook verhuren. Hoe pak jij dat aan, Bas?
Ja, spelers laat ik eigenlijk tot hun 18e in het jeugdelftal. Ja, vaak is dat eigen jeugd dan. Want ja, sommige spelers willen niet eens komen voor hun 18e in voetbalmanager. Dus ja, want op die leeftijd is training belangrijker dan wedstrijden spelen. Wat Huub net ook al aangeeft inderdaad. Met als er twee wedstrijden zijn, dan missen ze een trainingsdag. Of als ze twee wedstrijden spelen in de week. En ja, eigenlijk is training het belangrijkste. Ja, wat hier wel belangrijk aan is, is ze profiteren al wel van de trainingskwaliteit van de trainers van het eerste. Dus ja, die nemen die ontwikkeling wel mee. En ja, karakters zijn hier natuurlijk heel belangrijk. Heb je een speler die talent heeft, maar een verkeerd karakter, dan is het handig om die te proberen om te trainen naar beter karakter door mentorgroepen. En ja, vanaf 18 jaar is speeltijd juist belangrijk. Nou, zoals ik net al aangaf, eigenlijk heb ik een redelijk gestructureerd roulatiesysteem met een dubbele positie met enkele extra spelers. Ja, als ze goed genoeg zijn, dan kunnen ze daar gewoon in mee. Dan kan een andere speler er eigenlijk uit. Dan kan je die verkopen voor geld, wat ideaal is. En als die daar eigenlijk nog niet goed genoeg voor is, dan verhuur ik ze. En ja, waar ik dan vooral op let, is eigenlijk de selectiestatus die krijgt bij de hurende club. En ja, op welk niveau die club uitkomt. Ja, als je bijvoorbeeld in Nederland speelt en je hebt een speler die goed genoeg is voor de keukenkampioendivisie, ja, die ga je niet verhuren aan een team uit de derde divisie. Want dan leert hij toch alsnog minder.
Zeker weten. Hoe? Ja, ik dacht, ik beaam je gewoon even tijdens de parsen door. Anders dan heb je het gevoel dat we wat anders aan het doen zijn.
Nee, Huub, jij gaf net al aan dat je hier denk ik een beetje moeite mee hebt. Dus
ja, nou, ik,
of dat dit lastig is.
Ja, qua principe sluit ik me daar behoorlijk bij aan. Eén uitzondering is dat ik in beginsel spelers die het niveau aankunnen en die ik ook op een hoger niveau, dus in een hoger leeftijdscategorie speeltijd kan geven, schuif ik door als ik daar ook daadwerkelijk competitieve wedstrijden heb. Dat is bij Sparta nu niet zo, dus doe ik dat niet. Dus ik wacht niet per se totdat ze de leeftijd daarvoor hebben. Ja, en verder lijkt het heel erg op wat ik doe. En het probleem dat ik nu heb is dat ik ze eigenlijk niet verhuurd krijg en ze geen competitieve wedstrijden spelen. Dus ze blijven een beetje hangen en ja, bereiken daardoor hun potentieel niet helemaal. Ja, dat is het. En verder, ja, en ik zet dus ook nog wel in op mentoring. Dat werd al een beetje genoemd, zo hier en daar.
Zeker. En dat is een bruggetje of het onderwerp wat we nog niet helemaal opgepakt hebben. Want wat is belangrijk bij mentoring? We hebben het wel in de eerdere podcastaflevering is het over mentoring gehad. Maar een van de belangrijke aspecten van mentoring is het
karakter.
In één keer goed, Huub. Jij gaat door voor de wasmachine. Nee, dat was een inkoppertje hoor, maar zeker het karakter. Het leuke is dat je een slecht karakter kan omturnen tot een positief karakter. Maar het is natuurlijk het fijnst om spelers met een positief karakter binnen te halen. En wat bedoelen wij daarmee? Ik zal enkele voorbeelden opnoemen en daar heb ik ook een speler bij gevonden. De bron is de Managers United frontpage. Je kan denken aan ambitieus, bevlogen, charismatische leider, geboren leider, dat was vroeger Gianluigi Buffon, gedreven Virgil van Dijk, modelprof Harry Kane, onverwoestbaar David Alaba, perfectionistisch Antoine Griezmann, redelijk vastberaden Neymar, resoluut Sergej Milinkovic-Savic, een voorbeeldige burger, dat is de Holy Grail, dat is Frenkie de Jong en wilskrachtig is Ederson. Dan zijn er ook wat negatieve karakters in het spel. En aangezien ik toch zo lekker aan het voorlezen ben, is geldwolf, grillig, laf, niet ambitieus, temperamentvol, weinig vastberaden. Dat zijn een beetje de negatieve karakters. Het is niet dat je die spelers links moet laten liggen, maar ze hebben wel wat extra aandacht nodig, omdat hun verborgen eigenschappen gewoon niet positief zijn. Er ontbreekt iets aan, en ik weet niet precies wat. Ook dat kan je op internet vinden, heb ik niet uitgezocht. En dat kunnen we misschien later nog een keer bedenken met elkaar. Maar er ontbreekt iets in de verborgen eigenschappen. En die zijn ook heel belangrijk bij een speler.
Ja, dat zijn vooral eigenschappen eigenlijk die ervoor zorgen dat de speler zich minder snel ontwikkelt dan de positieve eigenschappen.
Ja, hij kan bijvoorbeeld wisselvallig zijn. Hij kan snel heimwee krijgen. Hij kan
speeltijd niet belangrijk vinden, maar alleen geld.
Ja, oh, nou, dat is dan vast de geldwolf.
Nee, dat is
Ja.
Niet?
Ja, wel, dat is de geld. Ja,
ik schrok al. Nee, ik haal bijna echt nooit spelers met negatieve karakters. Dus ik dacht, ik heb daar ook in mijn hele leven niet heel veel energie in gestoken in negativiteit. Dus dat doe ik ook voor manager niet. Dus ja. Gewoon lekker positieve mensen, lekker gezellig. Lekker bier drinken. Net als bij de FM-borrel. Ook alleen maar positieve karakters.
Ja. Tegelijkertijd, het is wel... Hè, die verborgen eigenschappen maken het natuurlijk leuk. Maar dat geeft soms ook wel eens... onverwachte uitkomsten. Dat kan natuurlijk zijn dat je een speler hebt... met een redelijk positieve... met een redelijk positief karakter... die je als mentor in wil zetten... Maar dat er dan net één verborgen eigenschap is die wat minder positief is. Of wat minder, waar die minder hoog op scoort. En dat dat vervolgens vooral is wat hij doorgeeft aan de spelers waarvan hij de mentor is. Waardoor er eigenlijk, ondanks allerlei andere heel positieve dingen, geeft hij vooral de negatieve door. En hebben ze dus eigenlijk weinig baat bij de mentoring. Als je dat soort dingen vaak doet, pakt dat niet zo uit. Maar dat kan in individuele gevallen wel eens zo uitpakken. Over het algemeen heb je er natuurlijk wel baat bij. En iets wat, nou, waar je niet alles aan op moet hangen, maar wat wel goed is om in de gaten te houden. Je hebt behalve het karakter heb je ook je hebt de hiërarchie, maar je hebt ook sociale groepen. Spelers zijn beter in staat een mentorsfunctie te vervullen naarmate ze hoger staan in de hiërarchie. Maar ze hebben ook meer invloed op spelers die tot dezelfde sociale groep horen. Nou zeg ik niet, gooi nooit iemand bij een mentor uit een andere sociale groep. Maar je hebt dan wel minder effecten waarschijnlijk van die mentoring.
Dat is een hele fijne en goede toevoeging. Daar dat leer ik ook nog wel iets van, als ik heel eerlijk ben.
Daarom zitten we hier ook.
Ja.
Precies.
Dus dat, weet dat. En dan kan het nog steeds wel de beste mentor voor die speler zijn. En nog iets, maar dat zullen de meeste luisteraars wel weten. Als het mensen zijn, als het spelers zijn die ook echt daadwerkelijk dezelfde positie hebben. Dat hoeft helemaal niet. Maar dan bestaat er ook nog een kans dat ze player traits... Dus een soort voorkeursbewegingen. Spelers-eigenschappen, dat ze die ook overnemen.
Spelers-kwaliteiten in Nederland. Ja.
Dus dat het dan, en dat kan dan zijn, houdt ervan om de keeper te omspelen. Of gaat een keer tegen de scheidsrechter. Nou, als je een mentor hebt die ook wat negatieve spelerskwaliteiten heeft. Dan kan die ook doorgeven aan spelers die, als je een middenvelder hebt, dan andere middenvelders. En bij verdedigers en aanvallers zal die dat niet doen.
Ik denk ook dat dit van die kleine dingetjes zijn. Is van stel je hebt eigenlijk best een goede selectie bij elkaar gekocht of gespeeld. En ja, je kan net dat stapje naar boven niet maken. Dat je dan denkt, ja, waar ligt dat nou aan? Ja, als je een paar spelers hebt die een slecht karakter hebben. Of die bijvoorbeeld slecht zijn in grote wedstrijden. Van dat soort kleine dingen waar je dan misschien even aan moet denken om naar te kijken. Maar even kijken, hoe kunnen we dat extra stapje maken?
Zeker. Ja, nee, absoluut. En dat ze ook, ik refereer graag, en ook op het forum kwam iemand te vragen, ik refereer heel erg naar de Notts County aflevering die we opgenomen hebben. Dat was met Guido en Erik. Toen kreeg ik echt even een lesje in Football Manager. En dat is echt een aflevering waarin je de laatste stap, die heb ik toen echt wel genomen. En dat is zeker dat de devil in de details is. Het is ik vind het vrij onzinnig dat de hele voetbalmanagerwereld zoveel op tactiek let. Tactiek is natuurlijk echt wel een belangrijk onderdeel van het spel. Maar het is voor mij echt maar één deel van een taart. Zo zie ik het altijd een beetje. En een taart heeft meerdere stukken. Tenminste, als je eerlijk deelt. Dus je moet, tactiek is belangrijk. Maar let alsjeblieft inderdaad ook op de dynamiek. Op een goede training. Op dat je goede staf aanneemt om die training te geven. Dat je goede scouts hebt om de talent. Het is gewoon een... het is meer dan alleen tactiek. En dat proberen we in deze aflevering misschien ook wel een beetje uit te leggen. Althans, ik. Laat ik vooral van mezelf spreken.
Ja. Overigens, wat ik net nog bedacht, Bas, bij die leeftijden wat je zei. Het zei van tot 18 gaat het vooral om training en daarna gaat het meer om speeltijd. Dat klopt absoluut. weet dat het is wel eerder aangehaald hier, Evidence-Based Football Manager, een YouTube-account die echt gewoon eigenlijk experimenten doet om te kijken hoe de mechaniek van het spel in elkaar zit. Heeft vorig jaar in FM23 veel gedaan aan spelersontwikkeling en effecten van training en speeltijd en verhuur en dat soort dingen allemaal. En daar bleek inderdaad dat tot een jaar of 18 is de training het belangrijkst. En speeltijd, ook in jeugdelftallen, geeft wel nog iets extra's, maar hebben ze niet per se nodig om zich goed te ontwikkelen. En vanaf 21 jaar hebben ze ook echt wel speeltijd nodig. En tussen 18 en 21 vindt die verschuiving ongeveer plaats. Maar na 21, als je ze geen speeltijd geeft, kun je eigenlijk niet al te veel ontwikkeling meer verwachten. En tussen 18 en 21 zou het dus fijn zijn als ze speeltijd krijgen, maar ontwikkelen ze zich ook echt nog wel door als je dat nog niet heel erg doet.
Ja, ik vraag me trouwens met de nieuwe, met de FM24, hoe het zit. Want je hebt daar ook sprake van laadbloeiers die in een game kunnen zitten.
Ik weet ook niet of dat voor elk individu geldt natuurlijk. Hè. Dit was dan ook een gemiddelde over meerdere spelers in die experimenten en zo. Want er zitten natuurlijk altijd verschillen tussen spelers in. En als ze inderdaad nog actiever aan de slag zijn gegaan met laadbloeiers, zal dat absoluut ook nog een zal dat nog wat verschoven zijn.
Het is natuurlijk altijd een wetenschappelijk onderzoek is altijd gemiddeldes en uitzonderingen daar gelaten.
Nou, hij doet mooi werk, maar wetenschappelijk zou ik het niet noemen, Paul.
Nee, onderzoek. Tenminste, hij doet wel iets met evidence-based is in principe wel met bewijs. Iets onderzoeken met bewijs.
Het is niet uit de onderbuik. Wetenschappelijk.
Hij zou geen degree krijgen in voetbalmanagerkunde. Dat zijn we ook wel met elkaar eens.
Nee, eens even kijken. Nu enkele tips eigenlijk hebben gegeven van tips. Misschien denken sommigen wel wat een amateurs zijn hier aan het woord. Hoe je je selectie opbouwt vanuit het uitgangspunt. Hoe je aan nieuwe spelers komt. Ja, zowel talenten als gewone spelers. Of directe versterkingen. En het ontwikkelen van talenten. Ben ik eigenlijk ook nog wel even benieuwd hoe jullie het aanpakken. Als je net dat stapje hebt gemaakt van je hebt een net iets beter team dan hoe je de selectie aantrof. Hoe gaan jullie dan verder?
Ja, het is eigenlijk is het gewoon belangrijk om zo snel mogelijk Europees voetbal te gaan spelen. Omdat er dan knaken binnenkomen. En dan begint echt het balletje te rollen. Het is echt een soort van, vroeger had je Domino D-Day bij SBS. Dat kunnen de oudere luisteraars misschien nog weer. Als je het eerste domino steentje valt, dan valt bij mij uiteindelijk ook wel de laatste. En dat is de Champions League winst. Het is echt geld genereren in voetbalmanager om je faciliteiten te kunnen verbeteren. Om betere scouts en trainers te kunnen aanstellen. Dus het is ja, dat is niet hoe, maar wel wat ik wil is altijd zo snel mogelijk Europees voetbal. En dan gewoon een paar jonge Zuid-Amerikanen. Want in het begin haal je niet de beste spelers. Het is gewoon niet realistisch. Je gaat niet. Ik had een hoe noemde ik die gast nou net? Hij is nu geblesseerd, ik moet even naar beneden. Emiliano Lopez had ik niet in het eerste jaar kunnen halen. Omdat zijn beginniveau en zijn potentie is gewoon te hoog. Wat wel heel belangrijk is dat je een aantal aankopen doet waarvan je later denkt, oké, die kan ik ook met winst verkopen. Ik heb een paar welbestaande spelers, die heb ik gekocht voor een paar ton en die heb ik uiteindelijk voor 1,20 miljoen verkocht aan de zandbak. Dus aan Saoedi-Arabië. Dat is gewoon dat je inschat van, hoe goed is een speler nu, wat kan hij nog verbeteren en kan ik hem nog verkopen? Ga dus ook niet te veel van je spelers houden, zeker niet in de eerste jaren, want je moet gewoon van die spelers af. Je moet ze verkopen, omdat ze gewoon niet het potentieel hebben wat je nastreeft. Dat is altijd wel wat ik heel belangrijk vind. Dus je moet een beetje oog ervoor hebben voor welke spelers nog restwaarde hebben.
Ja, dat sluit me denk ik ook wel bij aan. Ik denk dat mijn grootste boodschap ook is, durf te verkopen.
Ja.
Als je, ik heb nu het geval met Bournemouth. Nou, Europa League is natuurlijk nog niet echt de vetpot als je in Engeland speelt. Maar ik heb elk jaar, voordat je echt spelers kan kopen, moet je eigenlijk spelers de deur uit doen. Om je team echt te kunnen versterken. Je kan met het transferbudget wat je krijgt aan het begin van het seizoen, kan je gaten opvullen. Maar echte versterking halen wordt vaak lastig. Daarom zou ik altijd zeggen, durf te verkopen als het, ja, natuurlijk wel als het bedrag, als je de speler het bedrag waard vindt dat ze bieden. En ja, omdat ik eigenlijk altijd een shortlist heb met een vervanger erop, die vaak natuurlijk ook nog weer iets goedkoper is dan de speler die je verkoopt. Ja, zo creëer je eigenlijk een beetje geld dat je overhoudt om, ja, te investeren in het oplossen van echte zwaktes in je team.
Dat is exact eigenlijk wat ik bedoel. Tenminste, een groot deel wat ik ook bedoel. Ja, nee, dat sluit me helemaal bij aan. Ja.
Ja, ik ook. Waarbij natuurlijk, dat is ook al vaker langsgekomen in de podcast. Dat wanneer je spelers haalt uit competities die lager aangeschreven zijn, krijgen ze gewoon door het feit dat ze bij jou komen ook meteen een boost in hun waarde. Waardoor je daar zit die restwaarde dan eigenlijk al in, of die meerwaarde bij verkoop weer. Dat geldt natuurlijk ook voor jonge spelers waar nog ruimte in zit. Als je die 2-3 jaar bij je kunt houden en ze zetten stappen, dan nemen die natuurlijk ook erg in waarde toe. Dus kijk inderdaad van, hey, wat zijn spelers die waar ik nu wat aan heb, en waarbij er groei zit in hun waarde, of waarbij je groei verwacht in hun waarde, zodat je op die manier kan zorgen dat je meer geld krijgt en dus steeds betere spelers kan halen in beginsel.
Ja, precies dat inderdaad. Ja, het is inderdaad eigenlijk ook altijd een beetje bezig zijn met de toekomst al en niet alleen met het huidige seizoen. Het kan soms een beetje voelen inderdaad van dat je één stapje terug doet als je één speler verkoopt, maar daarmee kan je er vervolgens 2 vooruit zetten om het even heel simpel te houden.
Heb ik wel nog een vraag bij. Gebruiken jullie daar ook de squad planner voor? Want die is natuurlijk eigenlijk hiervoor een beetje bedacht. Maar ik heb niet de indruk, wat ik zo links en rechts hoor, dat die ook veel gebruikt wordt.
Nee. Ik verwacht er echt heel veel van. Omdat ik echt van de generatie ben. Kladblok kopen, opstellingen maken, krassen. Nieuwe speler opschrijven, weer krassen. Dit wordt allemaal. Nee, ik kijk er echt geen seconde in. En dat is best wel jammer. Want ik vind het echt iets heel interessants. Dus het bespaart papier. Dat is misschien ook wel goed.
Goed voor het milieu.
Maar, ja, goed voor het milieu. Maar het pakt me niet. Nee, helaas niet.
Nee, ja. Ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik ben niet echt van het papier dan. Maar vaak heb ik wel een Excelletje of wat dan ook. Dat ik gewoon even snel de spelers in een hokje zet van wie er kunnen spelen. En ja, dat ik dan inderdaad ook een beetje meer achterkom. Vooral aan het begin van een save als ik het overneem. Wie er weg kunnen. Dan kunnen die direct de transfermarkt op. En dan weet je ook waar je kwaliteit of waar je eventueel nog een backup nodig hebt of een basis spelen.
Ja, ik merk dat ik het wel gebruik en hem in die zin ook wel bijhoud en up-to-date hou, maar alleen voor mijn eigen spelers. En niet dat ik potentiële andere spelers of potentiële aankopen er ook tussen zet om te vergelijken. Dus daar is die voor mij nog niet helemaal handig voor, zeg maar.
Nee, ja, ik moet er misschien. Ik ga er eens wat meer mee doen. Want ik vind het toch wel een handige optie, inderdaad. Zo zie je maar weer ook dat wij gewoon als fantastische voetbalmanagers ook gewoon nog een hoop te leren hebben. En een hoop kunnen verbeteren. En een hoop dingen ook gewoon niet denken. Het is onmogelijk om alles in het spel te denken. Behalve als je Guido heet, dan kan je aan alles denken. Maar dan. Wij normale mensen denken gewoon niet aan alles.
Ja, ik wil het zeggen, want
afvragen, met, waar is Guido? Niet in deze aflevering, maar dat is mijn schuld. Ik dacht dat Guido op vrijdag, we nemen op vrijdag 8 december op. En ik dacht dat Guido op vrijdagavond niet kon. Dus ik had allemaal mensen uitgenodigd en bla bla. Nou ja. En toen vroeg Guido uiteindelijk, waar ben ik in dit verhaal? En toen bleek je gewoon te kunnen. Maar hij is nu gewoon een avondje met zijn vriendin. Volgens mij zijn ze een hele spannende romantische kerstfilm aan het kijken. Guido Suren had ook een foto in de groep. Ze hebben met een hele foute kersttrui aan. Dus volgens mij is hij een kerstfilm aan het kijken met zijn vrouw.
Hij had de trui nog aan.
Hij had de trui nog aan, ja, dat wel. Een hele keurige, nette jongeman, onze Guido. Maar vanaf hier denken we wel aan je Guido. En leef je altijd in ons hart voort.
Net alsof Guido is overleden.
Nee, misschien na die kerstfilm wel, maar ik hoop het niet. Nee, dat zou niet fijn zijn. Ja. Maar wat zei ik, Huub?
Ja, later zei je normale mensen, dus toen werd ik, toen dacht ik, ja, daar hoor ik wel bij. Want je zijn fantastische voetbalmanagers. Nou, ik vind deze podcast leuk, maar ik zit daar... En ik weet ook wel wat van het spelletje, maar ik ben er niet per se heel goed in. Ik zit nou voor het vijfde.
Voor het vijfde
seizoen met Sparta kom ik het rechter rijtje niet uit. En nou heb ik mezelf natuurlijk beperkingen opgelegd. Maar er zijn ook mensen die gewoon met een youth only, met een tweede klasse uit Bulgarije uiteindelijk de Champions League winnen. En ik kom al vijf seizoenen lang het rechter rijtje niet uit met Sparta. Terwijl ik wel nog iets van transfers mag doen. Dus...
Dat is toch ook het fantastische aan het spel. Je creëert gewoon je eigen wereld waarin je kan doen en laten wat je wil. Aan het eind van de dag maakt het toch geen bal uit hoe goed je bent. Als je er maar lol in hebt. Of wat je resultaten zijn. Want het is helemaal niet van hoe goed je bent, maar wat je resultaten zijn. Het is, we spelen dit spelletje omdat we het leuk vinden. We lullen er met elkaar over omdat we dat leuk vinden.
Ja, ja, maar ik denk, ik zal het wel eens laten horen, ook voor sommige luisteraars, omdat... Soms vliegen de Champions League zegers je om de oren en wereldkampioenschappen met de meest obscure landen. Er zijn een paar podcastdeelnemers, Guido voorop, maar hij is niet de enige die het spelletje wel echt heel goed in de vingers hebben. Maar zo zijn we niet allemaal. Er zijn ook mensen die het gewoon een leuk spelletje vinden en hun best doen om Sparta in de Eredivisie te houden. Seizoen na seizoen.
Je wordt gehoord en je wordt gezien. En we zijn er voor je, dat weet ik.
Absoluut.
Ja.
Hebben wij verder nog tips en tricks om eigenlijk het stapje extra of iets sneller te zetten? Is dat misschien juist het woord van subtop naar top?
Ik heb mijn zegje wel een beetje gedaan, denk ik.
Ja, ik weet niet. Huub, heb jij nog meer informatie nodig over wanneer je jeugdspelers inpast en hoe en wat je dat, hoe je dat het beste kan aanpakken?
Nou, wat ik, en dat staat een beetje op gespannen voet met wat ik eerder zei over die sterren, maar wat ik een beetje als vuistregel hanteerde, nu bij Sparta loopt het een beetje anders, is dat zodra ze twee sterren hebben... current ability, dan vind ik ze vaak wel goed genoeg om naar mijn tweede team door te schuiven. En als ze dan op 2,5 zetten zitten, dan wil ik ze wel eens gaan proberen in mijn eerste helftal. Ligt natuurlijk ook een beetje aan of daar ruimte is. En zeker wanneer ze echt, wanneer ik echt denk dat ze goed kunnen worden, en dat zie je ook aan de potentiesterren, dan ga ik die jongens vaak wel speeltijd geven. En soms gebeurt het noodgedwongen doordat er ergens een blessure valt. En dan staat er ineens een paar weken een vrij jonge speler. Ja, en als ze het dan goed doen, dan maken ze kans om, om te blijven. Hè? Ik wil dat, en zo gaat het in het echt ook. Ik weet nog dat Masraoui, dat was niet eens echt, werd niet als een enorm talent gezien bij Ajax, was een middenvelder, ging toen op de back spelen. En toen viel daar ineens een open plek. Ja, en dat deed hij eigenlijk hartstikke goed toen hij daar in het eerste speelde. Maar hij heeft ook heel lang geen contract gehad, omdat eigenlijk Ajax er niet vanuit ging dat hij daar ooit minuten in het eerste zou gaan maken. Nou, dat is iets anders gelopen. Dus soms moet er ook voor een jeugdspeler een beetje mazzel zijn. En dat is bij mij in elk geval in voetbalmanager niet anders. En als ik echt denk van, hé, dit is iemand waar ik in de toekomst veel aan ga hebben, dan ga ik die ruimte voor ze creëren.
Ja, wat misschien ook nog een tip kan zijn, is als je naar een speler gaat. Ik klik nu even een willekeurige speler bij mij aan. Nou, Lewis Orford. Die heb ik in mijn tweede seizoen voor 7,5 miljoen bijvoorbeeld gekocht voor van West Ham. Maakt verder ook niet heel veel uit. Maar dat is ook, die heeft 2 sterren inderdaad voor mij. Als je dan naar verslagen en dan coachverslag gaat. En dan staat er bij Current Ability staat 2 sterren. En daarachter staat dan Good EFL Championship Player. Vaak kan je daar ook nog wel naar kijken. Van wat voor niveau een assistent of trainer. Ik weet eigenlijk niet wie dit in dit geval doet. Nou, de hoofdjeugdopleiding. Die schat hem dus in als een goede speler voor de championship. Ja, misschien kan dat voor jou ook nog een tip zijn om even te kijken van zo'n jonge speler, die is die misschien wel beter dan je huidige rechtsback of linksback of centrale verdediger, waar jouw zwakte is. Ja, misschien zijn ze qua sterren ongeveer even goed, maar ja, misschien kan die het niveau wel eigenlijk aan en dat je hem met speeltijd eigenlijk sneller kan laten ontwikkelen.
Klopt. Ja, en ik gebruik daarvoor ook wel die vergelijkingsding, zeg maar, die in het spelersmenu zitten. Zo'n vergelijking. En dan kun je zeggen vergelijken met. Zet ik spelers wel eens tegen elkaar af. Ik kijk inderdaad ook wel eens naar. Hey, wat zeggen ze nu over wat zijn niveau is. Maar ja, ik heb ook gewoon als basisspeler in mijn eerste helft nog best wel wat spelers waarvan ze zeggen. Ja, dit is gewoon een goede eerste divisie speler. Ja, dat is even kijken. Wel goed wat je zegt. Ergens in je stafverantwoordelijkheden kun je aangeven welke van wie je die adviezen wilt. Dat is wel goed om daar even naar te kijken. Want het is natuurlijk het handigst om dat de sterren te laten geven door de speler of door het staflid. Dat het best in staat is om ability en potential ability in te schatten.
Even kijken, dat is staf, verantwoordelijkheden. En dat drop-down menu heb je adviezen en rapporten.
Ja.
Even vrij vertaald van advice en reports.
Advies en verslagen is het in het Nederlands.
Ja. Het is daar inderdaad ook belangrijk om in te stellen wie de informatie verantwoordelijk is over de intake van je jeugdleiding.
Ja. Ja, maar ook de spelersverslagen, zeg maar.
Ja.
Hoe doe je die intake?
Zeg het al.
Welke is de intake? Hoe heet dat?
In het Engels is het Provides Youth Development Information. Als je een muis opbouwt, staat er ook bij. Brengt de volgende generatie van jeugdspelers door de ranken van de club.
Ja. Oh, dat is ook nog...
Oh, ja. Dat is ook... Dat heb ik even gefixt.
Dat is ook nog wel interessant trouwens. Dat bleek ook uit die evidence-based football manager. De kwaliteit van je Head of Youth Development, hoofd jeugdopleidingen, doet er helemaal niet toe voor de intake die je krijgt. Het enige wat van belang is bij hem is zijn karakter. Dat is van invloed op het karakter van de jeugdspelers die je doorkrijgt.
En de focusformatie heeft weer invloed op welke posities je doorkrijgt.
Dat wel, maar dus zijn vermogen om potentie in te schatten, dat doet niks voor de kwaliteit van de jeugdspelers die je binnenkrijgt.
Dan ga ik die hele dure hoofd of jetten, hoe heet die man bij mij? Hoofd jeugdopleidingen, die verdient bij mij 8 ton per jaar. Die ga ik even schop op zijn kont geven. Hij heeft wel een resoluut karakter.
Daarom. Met een resoluut karakter zou ik hem laten zitten. Als die gebalanceerd is, dan kun je hem beter.
Maar dan ga ik een hele goedkope met een resoluut karakter. Dit wordt een projectje.
Model Citizen. Voorbeeldprof.
Ja, maar ik ben echt dol op resolute gasten. Heel veel spelers uit mijn team bestaan ook uit resolute gasten. En ik dacht, gelijke karakters die voelen elkaar misschien een beetje beter aan. Dus echt huis- en keukenpsychologie. Maar Model Citizen is inderdaad ook wel. Misschien ga ik die wel even halen. Ja. Van live in de podcast. Hier. Wervingsteam. Nee. Training. Hoofd. Youth Development. Huppatee. Karakter. Ga jullie ondertussen maar door, jongens. Ik hou van
Nee, ik denk, jij bent aan het praten, maar dat is dus in jezelf.
In mezelf, ja. Zo ben ik.
Nee, wat ik als enige tip eigenlijk die ik nog verder zou kunnen geven is... mocht er een relatiespeler kunnen vertrekken die eigenlijk... Of mocht er een relatiespeler van jou of een backup in de belangstelling staan van een andere club en je kan hem verkopen... Ja, kijk eens naar spelers die tussen de 20 en 23 zijn. Die misschien te koop staan. En ja, die zijn vaak goedkoop op te halen. En die kunnen dan 1 of 2 seizoenen mee in je relatiesysteem. En die kunnen zich dan eventueel gewoon doorgroeien of doorontwikkelen naar een basisspeler. Of je kan ze later weer doorverkopen. Dit kan heel goed werken als je een talent hebt die nog net niet goed genoeg is. Of die je nog net niet goed genoeg vindt. Om die misschien een keer een jaartje te verhuren. Dat hij op zijn eigen niveau kan voetballen. En dan kan jij dat opvangen met een goedkope speler. Die zich door kan ontwikkelen. En op die manier kan je die dan later weer doorverkopen. Zodat je weer geld kan creëren.
Ja, mooi.
We blijven natuurlijk allemaal fan van geld.
Zeker. Niks mis met een beetje geld.
Kan altijd een beetje meer geld gebruiken. Ja, precies. Dan denk ik dat wij wel redelijk wat dingen besproken hebben die ervoor kunnen zorgen dat je het stapje kan maken van de club die je overneemt, wat misschien de middenmotor of subtopper is, dat je het stapje naar de top misschien iets makkelijker kan maken. Maar dat betekent nog niet dat we klaar zijn met deze aflevering, want we hebben natuurlijk nog de club, de speler en het boek van de week. Paul, jij kwam al meteen met een boek, dus mag jij beginnen. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The
unthinkable unfolds before our eyes. Het boek van de week. Ja, ik heb gelezen. Het is geen sportboek, maar het heeft wel een klein beetje sportvibes. Ik heb gelezen, ik beloof je dat ik 100 word. Dat klinkt als de titel van een hele mooie roman, maar dat is niks minder waar. Het is het geheime logboek van Peter R. de Vries en het dagboek van Royce de Vries. Royce de Vries is de zoon van wijlen Peter R. de Vries. Peter R. de Vries heeft een kroongetuige B gestaan, Nabil B., in het Marengo-proces in de rechtszaak tegen Ridouan Taghi, om het maar even heel kort door de bocht te vertellen. Die heeft hij bijgestaan als adviseur en daar heeft hij een logboek van bijgehouden, omdat hij best wel is tegengewerkt door de overheid en door het Openbaar Ministerie daarin. Ook omdat de kroongetuige aan zich best wel onder druk staat. Ik ga je allemaal niet mee lastigvallen. Het logboek is fantastisch om te lezen. 1, omdat het Peter R. de Vries is en omdat hij super goed kan schrijven. En 2, omdat het gewoon echt wel een inzicht geeft in hoe wij in Nederland met moedige mensen, ik ga het gewoon zeggen, moedige mensen als kroongetuigen omgaan. Natuurlijk worden kroongetuigen ook betaald om zijn getuigenissen af te leggen. Krijgt die strafvermindering. Maar ja, je moet het maar wel doen om tegen Ridouan Taghi op te treden. Peter R. de Vries heeft het met zijn leven moeten bekopen. Ridouan, als je luistert, ik hou jou gewoon verantwoordelijk. Anderzijds laat het ook zien wat voor een ongelooflijke lieve man, ex-man, opa, vader en gewoon een hele bijzondere man eigenlijk Peter R. de Vries was. Dat wordt namelijk beschreven door Royce de Vries en de link met de sport. En een van de redenen waarom ik het een super mooi boek vond, is omdat zijn vader elke week meeging naar voetbal. Royce voetbalde net als ons gewoon op een amateurniveau, maar zijn vader stond er wel elke week. Dat is wat mijn vader ook deed en mijn vader is ook overleden. Dus dat waardeer ik heel erg in hem, dat hij dat elke week deed. Misschien is het niet meer dan normaal, maar je moet het maar wel doen. Zeker met een drukke baan is dat niet altijd een gegeven. Maar ik vond het gewoon een heel mooi aspect uit het boek. Dat hij dus elke week eigenlijk kwam kijken bij de voetbalverrichtingen van zijn zoon. En aan alle vaders die luisteren, doe dat ook. Want het is super tof. Mijn dochter korfbalt. Dus Mr. X, als je luistert, ze komt eraan. En ook daar ga ik elke week kijken, want ook daar ben ik super trots op. Maar dat vond ik wel een mooie tweede boodschap in het boek. Naast dat er gewoon heel veel interessante informatie in staat. Dus dat is wat mij betreft het boek van de week. Ik beloof je dat ik 100 word van Peter R. de Vries en Royce de Vries.
En een extra link is dat hij natuurlijk ook nog een tijdje zaakwaarnemer is geweest.
Zeker, ja. Er wordt ook kort aan gerefereerd in het boek. Dat is iets wat zij samen gedaan hebben, absoluut. Ja, aantal jonge Ajax-spelers ook begeleid.
Duidelijk verhaal. En, klinkt als een zeer interessant boek. Huub, wie heb jij als speler van de week gebombardeerd?
What is going on here? He's done it again! Oh, genius! Absolute genius!
De speler van de week.
Dat is om heel persoonlijke redenen Mats Deijl, de rechtsback van Go Ahead Eagles. Weinig opzichten een bijzondere speler. Prima. Back voor de Eredivisie. Maar geen uitblinker. Komt bij Den Bosch vandaan. En is in 2021-2022 naar Go Ahead Eagles gegaan. En heeft eigenlijk daar probleemloos in de basis gespeeld. Enkele weken geleden was NEC Go Ahead Eagles en mijn zoontje mocht met een speler van Go Ahead Eagles mee het veld op aan de hand. En toevallig liep hij met Mats Deijl mee het veld op. Dus daarom Mats Deijl, speler van de week.
Kijk, dat is altijd leuk. Super. Vroeger ook nog een keer mogen doen met het veld oplopen, dat vergeet je natuurlijk nooit weer.
Klopt.
Hoe lang geleden is dat, Bas? 2-3 jaar geleden?
1,5 jaar geleden.
Ja, precies. Ja.
Bij de reserve 4e klasse.
Ja. Ja. En hebben we ook nog een club van de week, Bas?
Brilliant! Just brilliant! He gave that the works! Oh, what about that? What about that?
De club van de week.
Die hebben wij zeker. Die hebben wij net nog even snel verzonnen. Nou. Paul zei net al, we nemen dit op 8 december en deze week en vorige week is deze club veel in de nieuws geweest. De club van de week is namelijk FC Volendam. En die zijn nog niet in het nieuws geweest door hun sprankelende voetbal. Alhoewel gisteren wel met het laagste percentage balbezit ooit in een eredivisiewedstrijd. Of sinds lange tijd tegen Feyenoord, wat Feyenoord gelukkig nog wel vond. Maar bij Volendam is er van alles aan de hand. Het hele bestuur heeft ontslag gekregen van de Raad van Commissarissen. De trainer is opgestapt en het hele dorp staat eigenlijk in de fik. Een mooie reden om daarin te stappen en het palingdorp uit het dal te laten klimmen. En zelf de verantwoordelijkheid te nemen. En het voordeel aan voetbalmanager is dat je dan zelf je technisch directeur kan aanstellen. Je directeur voetbalzaken en alles.
Ik hoop dat die raad van commissarissen heel snel oprot. Met een intilt hoofd.
Kijk, zo kennen we Paul weer. Eens even kijken. Dat betekent denk ik dat we klaar zijn met deze aflevering. Ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren. Vragen insturen kan via Twitter en podcast@manunited.nl. De afgelopen weken zijn is Guido de podcast weer aan het posten op Twitter, dus neem het ook eens uit. Kijk daar ook eens op. En bij vragen, suggesties en andere onderwerpen, laat het via daar weten. Vergeet je ook vooral niet te abonneren op onze podcast. En geef ook even lekker 5 sterretjes. Als je elke week luistert, dan is dat het waarschijnlijk ook wel waard. Als je erop abonneert, dan krijg je een waarschuwing als er weer een nieuwe aflevering is gedropt. En dan kan je op woensdagochtend direct luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.
Voetbal Managers United podcast.